Het thema van de preek, dienaren van de koning. Naar aanleiding van dat kleine voorval van die drie mannen die water gaan halen. 1 Kronieken 11, met name de versen 18 en 19. Gemeente van de Jezus Christus, niet zo ver bij de school waar ik vroeger op zat in Amersfoort, lag de vliegbasis Soesterberg. In de tijd dat ik daar op school zat, vlogen er vaak van die vliegtuigen, de F-16 of van die grote radarvliegtuigen van Amerikanen, de AWACS, over onze school. En heel veel mensen daar in de buurt gingen dan vliegtuig spotten. En vaak als jongens wilden we naar die vliegbasis toe. Ik geloof dat zij naar de moeder toe wil. Of naar de vader kan ook. Goed, wij wilden als jongens graag naar die vliegbasis, maar dat kon niet, die was gesloten. Maar een aantal jaar later is daar een museum opgekomen. En op de vliegbasis Soesterberg zit het Nationaal Militair Museum. Misschien ben jij er wel eens geweest. En het interessante van dat museum is dat er ook een zaal is waar de geschiedenis wordt verteld van de luchtvaart. En er hangen allemaal foto's van belangrijke personen. De gebroeders Wright, die als eerste begonnen met het experimenteren met vliegen. Albert Plesman, Antoni Fokker. Allemaal mensen die wat betekend hebben voor de luchtvaart. Er hangen foto's in die hal met daaronder hun wapenfeiten, om zo te zeggen. En in het Engels noem je zo'n hal een hall of fame. Een hal van belangrijke, beroemde mensen. En soms heb je dat ook nog wel eens in een museum. Dat je een zaal hebt met mensen die belangrijk zijn geweest voor dat museum. Nou, dat is eigenlijk wat we vanmorgen in 1 Kronieken 11 tegenkomen. Een lijst met namen van belangrijke personen. Mensen die koning David zijn gevolgd en in dat hoofdstuk komen we allerlei wapenfeiten tegen. Dingen die ze hebben gedaan die deze mannen bijzonder maakten. David was gezalfd tot koning door Samuel in de stad Bethlehem waar hij vandaan kwam. Saul was in die tijd nog koning. Hij was jaloers op David en David moest daarom vluchten. In het boek Samuel lezen we dat David van de ene plek naar de andere vlucht. Maar al gaandeweg wordt de groep mensen die met hem meetrekt groter en groter. Er zijn mensen die een band krijgen met hem en die David gaan steunen door dik en dun. We hebben gelezen dat in de spelonk van Adullam vele mensen zich bij hem voegden. Een paar van hun namen staan dan in 1 Kronieken 11... vermeld, een wapenfeit, de dingen die ze hebben gedaan toen ze aangevallen werden door de vijanden, hoe krachtig zich ze hebben verdedigd. Er was zelfs iemand die een leeuw had gedood. En al deze mannen hebben dus een bijzondere band met David gekregen. En dan staat er tussen al die heldentaal zomaar iets ontroerends. David bevindt zich in de buurt van Bethlehem. Dat is de plek waar hij vandaan komt, waar hij is opgegroeid. Waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. Bethlehem is voor David de plek met heel veel jeugdherinneringen. En hij zou er zomaar naartoe willen gaan, maar dat kan niet. Het is belegerd door de vijand, door de Filistijnen. En dan is het een warme dag. De zon brandt verzengend. En dan heeft David dorst en in een flits denkt hij terug aan vroeger, hoe hij als kleine jongen dat water putte uit de bron bij Bethlehem. Oh, als ik nou eens van dat water kon drinken. Wie geeft mij te drinken uit de bron bij de poort die bij Bethlehem is, verzucht David. Je kunt je dat verlangen van David wel voorstellen. Het is een warme dag. Even geleden hebben we ook van die warme dagen gehad en dan kun je soms zo verlangen naar een glas koel water. Of je bent op excursie in een warme stad en hoe graag zou je dat water niet willen drinken. Je hebt gesport, je bent bezweet en wat kan water dan lekker zijn. Oh, als ik er toch eens van het water uit die bron van Bethlehem kan drinken, verzucht David. Zomaar een opmerking, een retorische vraag. Maar er zijn drie mannen die die opmerking van David hebben gehoord. Drie van zijn soldaten hebben gehoord dat David verlangt naar het water en ze kijken elkaar aan. Zullen we? En voordat ze zijn uitgesproken, zijn ze al op pad. En met gevaar voor eigen leven kruipen ze langs de wachtpost van de Filistijnen en bereiken ze daar die bron bij de poort van Bethlehem. En ze pakken hun waterzakken, ze halen dat water en ze kijken elkaar aan, wat zal David hier niet blij mee zijn? En ze kruipen weer terug. Gevaar voor eigen leven gaan ze door de linie van de Filistijnen en na veel omzwervingen komen ze dan eigenlijk eindelijk bij David aan. Ze kijken nog eens achterom. Het is ons gelukt. En zo gaan ze naar David. En trots en voldaan staan ze voor de koning. Wat zal die wel niet blij zijn. Kijk eens David. Dit hebben we voor jou speciaal in Bethlehem. Je wilde water. En ze laten hem dat water zien. En David had ze niet uitgezonden. Hij had ze er niet expliciet om gevraagd. Maar ze hebben het verlangen gezien. En ze zijn al op pad gegaan. Het verlangen was voor hen al een soort bevel. Een gevaarlijke onderneming, maar ze hebben alles voor David over. En over die houding wil ik het vanmorgen hebben. Drie dingen wil ik noemen. Een houding van liefde, een houding van dankbaarheid en een houding van gehoorzaamheid. Allereerst liefde. Deze mannen hebben David lief. Er is al die jaren dat ze met hem optrekken in die omzwervingen, is er een band ontstaan met de koning. Zodanig dat hij maar een wens hoeft te uiten en ze zijn al op pad. Zijn wens is al een bevel voor ze, want het is de vreugde van hun hart om een koning te dienen. Ze hebben hem lief, ze hebben alles voor hem over. En ik dacht bij mezelf, dat ontroerde me, wat is dat toch eigenlijk een mooie illustratie. Een voorbeeld hoe het eigenlijk bedoeld is in het koninkrijk van God. Dat je in de Heer Jezus gelooft, dat je hem dient, een bepaalde taak in de gemeente of in het ambt. Maar dat je dat doet vanuit liefde, omdat er een band is ontstaan. Omdat je ogen zijn opengegaan voor wie de Heer Jezus is. Wat hij voor je heeft gedaan. Hoezeer hij voor je over heeft gehad. En dat heeft je hart geraakt. En je zegt, ja, hij mag me alles vragen. Als je een bepaalde taak hebt in de kerk, in het clubwerk, in de catechese, als je daar gaat beginnen, in het bezoekwerk, of als je ambtsdrager wordt, of wat je ook verder maar doet. Dat je het doet vanuit liefde. Dat je ook alert bent op wat de Heere van je vraagt. Als hij iets op je hart legt, dan zet je er alles voor opzij en dan ga je. Net als bij deze mannen, om de wensen van een koning te vervullen. Gewoon omdat je van de Heer Jezus houdt. Niets meer, maar ook niets minder. Als hij iets van je vraagt, kan hij dan op je rekenen. Ja, dat is ook wel een beetje een spiegel, denk ik, die zo vanuit het gedeelte naar mij, misschien wel naar ons allemaal toe komt. Hoe staat dat eigenlijk? Zou je dat ook zo kunnen zeggen? De Heer Jezus, ja, die heb ik lief gekregen. Ik hou van hem. Ik zou graag iets voor hem willen doen. Het gaat me vanmorgen niet om activisme, dat je allerlei dingen moet doen, maar om beschikbaarheid, om dat je weet, hij heeft zoveel voor mij gedaan. Natuurlijk, er zijn momenten in je leven dat je gas terug moet nemen. Kan zomaar gebeuren dat je ambt niet moet neerleggen omdat het gewoon even niet gaat. Dat weet de Heere God ook. Dat kan door omstandigheden, dat mogen we in zijn hand leggen vanmorgen. Maar er kan ook zo geweldig veel zijn dat ons afhoudt van de echte toewijding aan de Heer Jezus. Omdat we te druk zijn met van alles en nog wat. Omdat we verkeerde keuzes maken in ons leven. Ik zou bidden vanmorgen, neem het gewoon maar eens mee. Die houding, die grondhouding van deze mannen. Misschien zijn ze wel een voorbeeld, een aansporing. Om als mensen een beroep doen op je, als de kerkraad een beroep doet op je, dat je dan serieus overweegt. Of waarom zou je na al die jaren gewoon niet eens die stap zetten om belijdeniscategorisatie te gaan doen? Waarom stel je het zoveel jaren uit? Stel je nodig? Jezus heeft je zoveel te bieden. Dat zul je ontdekken. Jawel, het is een stap, tuurlijk. Beschikbaar zijn is niet gemakkelijk. Was voor die mannen ook niet. David was op de vlucht. Hij had geen paleis, geen troon. En ze moesten ontberingen leiden. En toch volgen ze hem. Vanwege die band. De band van het geloof. Misschien wel de band van de liefde. Dan kom ik bij je tweede. Waarom hadden deze mannen nou wat met David gekregen? Waarom hadden ze hem lief? Nou, er zijn eigenlijk twee redenen voor. Een negatieve en een positieve. De negatieve reden, om zo te zeggen, was dat de mensen die naar David toegekomen waren, problemen hadden. Ze waren naar David toegekomen om de omstandigheden van hun leven te ontvluchten. We lezen dat in 1 Samuel 22. Van alle kanten komen ze naar hem toe. Zelfs zijn familieleden waren hun leven niet veilig. En ze zoeken de plek op waar het wel veilig is. Dat is bij de gezalfde. Snapt u hem? Enige plek waar het veilig is. Hij is aangewezen als koning. Daarom moeten ze bij hem zijn. En dan staat er in 1 Samuel 22, het tweede vers, dat er drie groepen mensen zijn die bij David komen. Mensen die in moeilijkheden verkeerden. Mensen die schulden hadden. En mensen die verbitterd waren of die gewoon bitterlijk bedroefd waren. Die veel verdrietige dingen hadden meegemaakt. En ze komen naar David toe. Ze zoeken hem op. En David helpt ze. Hij luistert naar ze. Hij betaalt hun schulden. Hij geneest de bitterheid van hun hart. En de mensen zijn hem daar intens dankbaar voor. Dat kan je zomaar overkomen. Hè? Misschien is dat bij u of jou ook wel zo. Dat je naar de Heer Jezus toe kwam. Omdat je gewoon zoveel problemen in je leven had. En je wil graag geholpen worden. Die schuld waar je al zoveel jaren mee topt. Dat je naar hem toe gaat om vergeving te ontvangen. Omdat je bang bent voor het oordeel. Je weet dat bij hem vrijspraak is. Of omdat je hart bitter is. Omdat je veel moeite en zorgen hebt. En dan kom je bij de Heer Jezus. En als hij dan zich over je ontfermt, dan ben je daar zo intens blij en dankbaar mee. En dat is geweldig. Mag je best over getuigen hoor. Met andere delen. Wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan. Maar als je daar nou een punt zet, dan ontbreekt er nog iets. Want dankbaarheid brengt je nog niet tot een relatie. En daar gaat het om. Dankbaarheid maakt je nog niet tot een volgeling van de Heer Jezus. Want de vraag is niet alleen hoe kom ik van mijn problemen af, hoe kom ik aan de vergeving van mijn schuld, hoe kom ik in de hemel, hoe kom ik van mijn problemen af. Want weet u, dan sluimert er een gevaar. Dat je van de Heer Jezus profiteert. Dat je dankbaar bent dat hij je geneest van je bitterheid. Dat hij je helpt, dat hij je vergeeft. Je komt als het ware bij de grot van Adullam. En je wordt geholpen. En dan ga je daarna gewoon weer je eigen weg. Over tot de orde van de dag. Nee, dat is niet de bedoeling. Bij deze mannen was er nog een positieve reden waarom ze David zijn gaan volgen. Ze waren naar hem toegegaan, hij had ze geholpen. Maar David was ook zijn hart met hen gaan delen, daar in de spelonk. Ze zagen de moeite van David, de ontberingen die hij moest leiden. Dat hij op de vlucht was, dat de beloften van God waren uitgesproken. Maar de realiteit was nog zo anders. En in al die ontberingen, ondanks dat, merkten ze de liefde van David, van de gezalfde. En dan zaten ze samen in de spelonk en dan deelde hij over zijn leven. Hoe God in het begin van zijn leven hem al had geroepen. Hoe trouw de Heere God was geweest. Zijn jeugd, de woorden die hij van God had ontvangen. Hij had geen geheimen voor deze mannen, voor de mensen die bij hem waren. En ik dacht, is dat nou niet het geheim van het geloof? Als je de Heer Jezus wilt volgen, als je hem wilt dienen, welke taak dan ook, dan mag je niet van hem profiteren. Je kunt je door hem aangetrokken weten, je kunt intens dankbaarheid zijn, maar dankbaarheid leidt nog niet tot een relatie. En David deelde zijn hart met hen en zij lieten, waren bereid te luisteren. Er was een band ontstaan en daar gaat het de Heer om. Hij is op zoek naar mensen die hem willen dienen in het ambt of daarbuiten. Niet omdat het moet van ja, je moet toch iets voor de Heere God terugdoen. Maar vanuit de liefde. Omdat de Heere weerklank in je vindt. Dat je ook een luisterend hart hebt. Dat hij de dingen aan je kwijt kan. Want daar verlangt hij naar dat de relatie met hem boven alles staat. En ik vond dat zo mooi verwoord. U kent Johannes 15 wel het verhaal over de wijnstok en de ranken. En dan geeft de Heer Jezus onderwijs aan zijn discipelen. En dan zegt hij van, ik heb jullie geen slaven meer genoemd. Een slaaf die volgt gewoon het bevel van zijn meester. Maar ik heb jullie vrienden genoemd. Vanaf dit moment zijn jullie mijn vrienden. En waarom dan? En dan voegt de Heer Jezus aan toe, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik aan jullie bekendgemaakt. Dat vond weerklank in jullie hart. Zo heeft David alles gedeeld met de mannen. En het vond weerklank in hun hart. En God verlangt ernaar dat die dingen die hij met ons deelt, weerklank vinden in ons hart. Hij zoekt mensen, mannen, jongens en meisjes, vrouwen en mannen. Hij zoekt mensen met wie hij zijn hart kan delen. Die relatie met hem ook belangrijk vinden. Die ernaar verlangen om hem beter te kennen. En hem zo willen volgen. Hem zo willen dienen. Weet je, en dan kom ik bij de derde les. Ik noemde dat gehoorzaamheid. Als je nou naar dat Bijbelgedeelte nog eens teruggaat. Dan hebben die mannen met gevaar voor eigen leven. Ze zijn erop uitgegaan. Ze hebben water gehaald voor de koning. En dan staan ze voor David. Kijk eens, triomfantelijk. Brengen ze het water naar de koning. En wat staat er dan? David pakt die waterkruik en die giet het uit. Hij giet die waterkruik leeg. Dat is bijzonder. In de Statenvertaling stond dat David het water plengde. Nou, plengen, dat is een oude uitdrukking, maar dat betekent offeren. David offert dat water. Er staat ook hierin, herzien de Statenvertaling, hij giet het water uit voor de Heere. Dat is opvallend. David gooit het water niet zomaar weg, maar hij offert het aan de Heere God. Hij geeft het terug aan God. En waarom doet hij dat? Nou, ik dacht, daar zit ook nog een belangrijke les in. Wat hebben die mannen gedaan? Ze hebben verlangen gehoord. Ze zijn op pad gegaan met gevaar voor eigen leven. Alleen David had ze niet expliciet gevraagd, willen jullie voor mij water halen? Later zegt David, dat zou ik nooit doen. Ik zou jullie leven niet in gevaar brengen om voor mij water te halen. Ze zijn op eigen houtje gegaan. Goed bedoeld. Maar David had het niet van ze gevraagd. En weet u welke les daar denk ik in zit? In het koninkrijk van God, in de kerk van de Heer Jezus Christus, doen we dingen niet op eigen houtje. We kunnen 1000 dingen bedenken en doen. Maar als de Heer er niet om gevraagd heeft, als we samen niet biddend hebben gezocht, Heer, is dit ook wat u wilt? Als het voor hem geen prioriteit heeft, dan is het verspilling van energie, van tijd en van geld. Want in het koninkrijk van God en in de kerk van de Heer Jezus Christus draait alles om de koning. Hem zijn we geroepen te dienen. Naar zijn stem moeten we luisteren. Het gaat dus om gehoorzaamheid. Dat je hoort naar wat hij tot je te zeggen heeft. En daarom giet David dat water uit. Hij offert het voor de Heer. Dus al die goede bedoelingen, prachtig. Maar er is een offer voor nodig. Om het goed te maken. Hij had er niet om gevraagd. En ik denk dat het in het Koninkrijk van God ook zo is. Voor alles wat we doen en gedaan hebben. In de taak die we vervullen in de kerk of in ons ambtswerk misschien wel. Wat we buiten de Heer om gedaan hebben zonder hem te raadplegen. Daar is een offer voor nodig. Als je terugkijkt op je ambtswerk, de jaren dat je de Heer hebt mogen dienen. Je kijkt naar je toewijding, naar je overgave. Er zijn heel veel momenten waar je intens dankbaar voor bent. Voor die ontmoetingen die je mocht hebben. Voor die fijne pastorale gesprekken. Maar omdat we mensen zijn, kleeft er ook altijd dat andere. De zonde. Dat wat beter had gekund. Je ambtelijke zonde misschien wel. Dan kun je zomaar een gevoel van onbehagen hebben. Is dit het nu? Had ik niet meer of had het niet zo? Dan realiseer je soms, als je de Heere dient, hoe verdeeld je hart soms is. Dat er soms ook eigen belang bij was. Dat je loyaliteit soms zo gebrekkig is. Weet u wat dan helpt om te beseffen? Daarom moest ik aan het offer denken, dat David dat water uitgiet en offert. Er is altijd, in alles wat we in de gemeente doen, er is een offer nodig. En dat offer dat heeft onze heiland Heer Jezus gebracht. Voor al die dingen die we doen. Niet vanuit hem. Dat is een zonde. Dat ze niet naar hem luisteren. Dat gebrekkige wat ons aankleeft. Daar was een offer voor nodig. Voor onze ongehoorzaamheid. Voor onze lauwheid. Voor wat dan ook. En hij heeft dat offer gebracht. Golgotha is dat kostbare leven van onze heiland uitgegoten. Vrijwillig. Uit liefde. Voor ons. Daar moeten we het van hebben. Als we ons ambtswerk neerleggen, als we aan een nieuwe taak beginnen. We kunnen alleen maar staan en leven vanuit dat offer wat hij bracht. En we mogen weten dat het is gebracht. En dat geeft de ontspanning. En dat geeft vertrouwen. Want dat is zo geweldig, omdat de Heer Jezus dat offer bracht. Kunnen wij gebrekkig en zondige mensen hem dienen. En ik hoop en bid vanmorgen dat de Heer Jezus van ons allemaal de liefde van ons hart is. Dat Hij onze koning is. En als je dat niet weet, maak de keus. Buig je knieën. En dan zal het vandaag nog van je zijn. En die koning, die wil ons mensen gebruiken. Jou ook. En u. In zijn dienst, in zijn koninkrijk. En jullie die er vooraan zitten ook, met onze zonden en gebreken. Want hij belooft, als hij ons roept, ik zal het doen, mag je op rusten. Dankzij het offer van de Heer Jezus gaat hij toch wat van ons ambtswerk maken. En wil hij ons gebruiken, tot zegen van de gemeente, tot eer van God. Gemeente, ik sluit af. Ik begon de preek met een beeld. Die hal met foto's en namen. En wat de mensen allemaal hebben gedaan. In heel veel kerkelijke gemeentes in de consistorie hangt een lijst met foto's. Allemaal foto's van predikanten vaak die de gemeente hebben gediend. De jaartallen waaraan ze gemeente verbonden waren. En elke keer als ik een consistorie binnenkom, kijk ik weer naar die foto's. Ik zie de namen. En tegelijkertijd voel ik me er ook ongemakkelijk bij. Ik denk, het zijn toch niet alleen de dominees die hebben gediend. Waar zijn de namen van al die anderen? En dan troost ik me met de gedachte dat de Heere God die namen wel kent. Die belangeloos uit liefde met vallen en opstaan hem hebben gediend. Hun namen zijn hem bekend. Dat troost me. Maar zo'n foto nog, hè? Als er nou straks een foto van u of van jou zou hangen. Wat zou er dan voor wapenfeit naast of onder die foto vermeld staan? Wat zou er dan van jou gezegd worden of van u? Ik zei het al, onder de foto van Paulus staat. Het leven was voor mij Christus. Wat staat er onder jouw foto of uw foto straks? Amen.